Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Allen heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin voor ons zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Tramper. De volgende afkondigingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag 3 mei hoopt in de morgendienst dominee PCH Kleinbloesem uit Goudswaard voor te gaan. En in de avonddienst onze eigen predikant, dominee Tramper. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten bate van de stichting SCFS. Zij bieden diaconale en pastorale bijstand aan zeevarenden. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk, waarbij we met name denken aan de familie Dandas van den Berg in Libanon en de familie Roest Oskam in Thailand. We denken ook aan de ouders en familieleden van hen die in de zending werkzaam zijn. Tevens doen we voorbeden voor het werk wat er gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Hoorn en Horst. Voor de evangelisatiepost in Horst willen wij de Heere bidden opdat hij hen wil voorzien in een evangelist. Ook vragen we de Heere om een zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de open kerk. Al hier in Waarder. De kerkenraad wenst een ieder in ons midden, als op afstand met ons verbonden, een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen uit het vijfde gezang, het gebed des Heren, daarvan vers 1 en ook vers 6. Vergeef ons onze schulden. 1 en 6 van gezang 5. gemeente, we doen ook vanavond belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 25, en daarvan het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen, geen grenzen. 4 van 25 na het amen op de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt in zijn hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zegen. Heren, in een wereld vol van onrust, van oorlog en geweld, beschietingen, bombardementen, een wereld vol honger en nood, waarin vele mensen op de vlucht zijn, daar brengt u ons samen in alle rust en vrede. Hier in de kerk bij uw woord. En wat zijn we daarmee toch gezegend. Legt u vanavond uw hand op ons. Nu we hier zijn. Met de last van het leven die we met ons hebben meegebracht. Die we in ons hart dragen. U weet ervan. Dat zegt u ook in uw woord. Dat u alle moeite en verdriet aanschouwt. Ziet de pijn, de wonden, het verdriet, om allerlei redenen, zoveel. En Heere, u blijft niet op afstand daarvan, maar u komt erin. En u nodigt ook vanavond, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Je hart dat gebutst is. Verwond. Je hart ook dat zelf een bron is. Niet van het goede, maar van het kwade. En Heere, die nood is toch wel de grootste, die van onze zonde. En die komt ook vaak aan het licht als we in moeite en tegenslagen verkeren. Dat we niet kunnen buigen wellicht. Dat we onszelf erin kunnen tegenkomen. We bidden van u. Maakt u het vanavond goed. Geef een gezegend uur. En dat we vanavond iets mogen zien van uw gewilligheid. Om zondaren op te zoeken en zalig te maken. En ook van de liefde die er is in uw hart. Dat is ook wat we toch vanmorgen mochten horen, wie wij zijn. Dood door de zonde en de misdaden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door de grote liefde waarmee hij nu zulke mensen heeft liefgehad, heeft voor hen zijn zoon gegeven. En zo bent u, Heere. O, we bidden u, mogen het dan vanavond verliezen van u. Geef zo wat nodig is, in de weg die we gaan, ook door het leven, bij al wat op ons afkomt. We hebben ook vele redenen om uw naam te erkennen, voor uw goedheid. En dat we uw woord mogen hebben. Dat we hier samen mogen zijn, thuis meeleven als we niet konden opgaan. U weet ook waarom. Heere, geef een zegen. En we bidden van u, breidt u ook uw koninkrijk uit. Zegen hen die zich voorbereiden voor de dienst van uw woord, de prediking. En wij bidden van u, wilt u ook uit ons midden mannen roepen tot de dienst, om uit te gaan, die u zalft met de zalving van u, de Heilige Geest, om vervuld met die geest anderen het evangelie te mogen verkondigen. Ik zal u visser der mensen maken, zegt u. Heere, wek die verlangens op ook in de harten van onze kinderen. En we bidden u, geef dat ze zich aan u mogen overgeven en zich door u zullen laten leiden, waar de weg ook heen is, onze jongens en meiden. Heere, we bidden ook voor hen met wie we verbonden zijn, ook als gemeente. We bidden voor de familie Dandas in Libanon, de familie Roest in Thailand, twee heel verschillende plaatsen. En toch, het is hetzelfde woord. En we bidden u, mogen ze het daar uitdragen, verkondigen, onderwijs erin geven, ook diaconale handreiking doen, geef ze wat nodig is. Heere, we bidden ook voor de organisatie waarvoor we onze gaven mogen afzonderen, pastoraat, ook aan zeevarenden. We bidden u, wees ook hen nabij die onder hen werkzaam zijn, vaak ook lange tijd van huis, aan boord van grote schepen, misschien ook wel eenzaam, wilt u ze bereiken met uw woord, met het evangelie. Zo komen we tot u. We bidden ook voor het werk in eigen land, op de vele posten waar het woord mag klinken en opengaan. En zegen ook het werk wat gedaan mag worden in Hoorn, in Noord-Holland, ook in Horst, in Zuid-Limburg. Heere, geeft u ook in Horst een man die daar het werk van een evangelist mag doen. Doe het werk van een evangelist. Zou u iemand willen geven die in zichzelf ongeschikt is, maar die door u bekwaam wordt gemaakt, opdat we zo zouden zijn, geen dienaar van de letter, maar van de geest. Heere, wilt u zo ons goed en nabij zijn, ook als we in de komende week de kerken mogen openen en mensen misschien wel passeren, dat ze ook naar binnen mogen gaan. Geeft u gelegenheden voor gesprekken om het zaad van het evangelie te strooien. En wilt u dan geven, Heere, dat het harten mag raken. En dat mensen tot vernieuwing zullen komen, tot bekering, tot geloof in u. Het is alles uw werk. Maar Heere, daar wilt u toch juist ook het evangelie voor gebruiken. Komt van u vandaan. En daarom is er juist hoop. Het hangt niet van ons af. Dan was er geen hoop. Maar het is door u alleen. Geef zo'n goed en gezegend uur. Heere, we vragen dat van u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen en wel in Matteüs 18, daarvan vers 15 tot en met 22. Aansluitend wil ik graag lezen Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3 en 12 tot en met 17. En daarna zondag 51 van de Heidelbergse Catechismus over de vijfde bede van het Onze Vader. Maar eerst Matthäus 18, vers 15 tot 22. Matthäus 18, vers 15. Maar indien uw broeder tegen u heeft gezondigd, ga heen en bestraf hem. Tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt u uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, neem nog één of twee met u. Opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zeg het de gemeente. Indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar ik zeg u, al wat u op de aarde zult binden, zal in de hemel gebonden zijn. En al wat u op de aarde zult ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot zevenmaal? Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zevenmaal. Nu Colossenzen 3, vanaf vers 1 tot en met 3. Indien u dan met Christus bent opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dan vanaf vers 12. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heilig en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevend de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, doet ook u alzo. Boven dit alles doet aan de liefde, die is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heers in uw harten, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat u doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing, bron en norm van de catechismus. Wij lezen daaruit zondag 51. Welk is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaars, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Gemeente, de vijfde bede van het Onze Vader begint met het woordje en. Blijkt eigenlijk niet uit vraag en antwoord 126, maar als u even terugbladert naar vraag en antwoord 119 van zondag 45, dan ziet u dat wel. De vijfde bede begint met het woordje en vergeef ons onze schulden. Ziet u dat? Wel, dat wijst er ons op dat deze vijfde bede heel nauw samenhangt met de vierde bede. De vierde bede, geef ons heel ons dagelijks brood, waarbij we 2 weken geleden met elkaar hebben stilgestaan. In die vierde bede bidden we om dagelijks levensonderhoud. Een fysieke behoefte, de materiële nood, of dat de Heer daarin wil voorzien. Maar dat hangt tegelijk samen, daar mogen we ook om bidden, met de geestelijke noden die we hebben. Het een, maar ook het ander. De Heer wil zorg dragen voor ons lichaam, maar Hij wil ook zorg dragen voor onze ziel. Nu vandaag staan we bij die vijfde bede stil. En die heeft eigenlijk 2 lijnen. Een verticale lijn en een horizontale lijn. Verticaal, Heere, vergeef ons onze schulden. En dat is een bede aan de Heere. Maar dan de horizontale, ook wij vergeven onze schuldenaren. Hè? Dat is de lijn met onze naasten. En die hangen heel nauw met elkaar samen. Hopen vanavond te zien. Thema, ja, vergeving inademen. Als we de Heere vergeving vragen en Hij wil die geven, dan mogen we de genade van God als het ware tot ons nemen, inademen. Maar dan mogen we ook vanuit die genade andere genade uit gaan delen. En vergeving uitademen. Dus vergeving inademen, dat is de eerste gedachte. En ook vergeving uitademen. Laten we eerst gaan zingen, Psalm 6. En daarvan vers 1, 2 en 9. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. De tweede, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dan ook de jubel in vers 9. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. 6. En daarvan vers 1, 2 en 9. Gemeente, Corrie ten Boom is een bekende christin die in de jaren 80 is overleden. En zij heeft memoires geschreven, haar levensverhaal. En bekend is hè, dat ze ook in de Tweede Wereldoorlog geruime tijd heeft doorgebracht in een concentratiekamp. In Ravensbrück, ten noorden van Berlijn. En zij zat daar omdat ze met haar ouders en broers en zussen hulp had geboden aan Joden. Tal van Joden vonden bij haar ouderlijk thuis aan de Bataljorenstraat in Haarlem een schuilplaats. En op een dag werd de familie verraden en Corrie en ook haar zus Betsy kwam uiteindelijk terecht in Ravensbrück. En Corrie schrijft daarover ook hoe ze daar echt heeft geleden. Ontberingen, honger, koude, onrecht, pijn en verdriet. En wat haar heel erg heeft getroffen ook, hè, vlak voor de bevrijding overleed haar geliefde zus Betsy. Na de oorlog kreeg Corrie ten Boom bekendheid door de lezingen die zij wereldwijd gaf. En ooit was ze, en u kent dat verhaal wellicht, in München, waar ze sprak tijdens een conferentie over Gods vergevende liefde. En toen kwam er na afloop een man naar haar toe die ze onmiddellijk herkende. Een SS-officier. Een van de wrede kampbewakers uit Ravensbrück. En die man die vertelde Corrie ten Boom over zijn berouw. En bekering ook tot God. Hij heeft mij, zei hij, uit genade mijn zonde vergeven. Zou u het mij ook willen doen? En toen hij dat zo zei, stak hij ook gelijk zijn hand naar haar uit. En Corrie ten Boom, die schrijft dan van op dat ogenblik verstijfde ik. Ik kon natuurlijk mijn hand wel naar hem toesteken, fysiek, maar innerlijk had ik er geen kracht voor. En tegelijk zei ze, bad ik een gebed tot de Heere. Heere, ik zie dat deze man het meent. Zou u mij de kracht willen geven om hem de hand te reiken en zo ook daadwerkelijk vergeving te bieden? En ze zei, schrijft, op datzelfde moment dat ik dat gebed naar de Heere zuchtte, vervulde hij mijn hart met zijn kracht. En ze gaf deze man de hand. En het is wat? Ze zegt, ik zie hem nog. Leren zweep in zijn hand. Ja. En zo vond de verzoening plaats. Tussen Corrie ten Boom en een van de kambeulen. Die man had berouw. Bijzonder. Verzoening. Dat is altijd bijzonder. Als verzoening mag plaatsvinden tussen mensen onderling. He, dat is ook rijk, helend. Wat de Heere zelf ook wil bewerken. He, dat de een de ander vergeving vraagt. En dat de ander de een vergeving geeft. Beide is bijzonder. Als je vergeving vraagt, dan erken je daarmee je zonde en je schuld, je onwaardigheid. Dat doe je niet zomaar. Maar het is ook als je vergeving geeft, dat is ook bijzonder, hè? Want dan verklaar je daarmee in feite dat je de kosten, de pijn en de moeite voor jouw rekening neemt. Dat je daartoe bereid bent. Nou, beide is moeilijk. Vergeving vragen, vergeving bieden, tegelijkertijd, het is beide ook heel rijk en heilzaam. Ontvang je vergeving, dan word je bevrijd van schuld en spijt en schaamte. Schenk je vergeving, dan word je bevrijd van boosheid en bitterheid. Nu, daar willen we vanavond met elkaar bij stilstaan. De vijfde bede van het Onze Vader. Eerst letten we op de verticale lijn. Vergeef ons onze zonden. Het inademen van Gods genade. En daarna letten we op de horizontale lijn, hè? Vergeving aan elkaar vragen en ook vergeving aan elkaar geven, het uitademen ervan. En ik weet, voor hen die hier nu mee worstelen, ze zijn onder ons midden, ik zeg, alvast nu aan het einde van de preek, wil ik nog met wat extra opmerkingen voor u komen. Maar eerst letten we dan op eerste gedachte, vergeving vragen, inademen en dan later in de preek vergeving uitademen. Gemeente, als het al zo heilrijk is om van mensen vergeving te krijgen, hoeveel te meer heilrijk is het niet om het van de Heer zelf te mogen krijgen. Dat is niet te zeggen. Dat is werkelijk bevrijdend. Dat schept vrede, vreugde en dat maakt het hart vrolijk. Ja, als je verzoening mag vinden met God, wie zal toch niet opspringen van blijdschap? Dat doet ook de dichter van Psalm 32. En die roept de mensen die vergeving hebben mogen ontvangen ook toe op. Zing vrolijk. Alle reden om vrolijk te zijn. Dat is werkelijk vreugde. Als je mag ervaren, God ziet in gunst op me neer en hij scheldt al dat wat ik heb gedaan me kwijt. En niet om wat ik doe voor God, maar om wat de dierbare Heer Jezus Christus heeft willen doen voor mij. Oh, wat ben je een gezegend mens. Het zou toch rijk zijn als je nou vanavond de kerk mag verlaten en dat mag weten. Met vastheid, zekerheid in je hart. Ook mij zijn al mijn zonden om niet op grond van het werk van de Heer Jezus Christus alleen vergeven. Dan kan je huppelen. Dan mag je vol met vreugde de kerk weer verlaten. Dan ben je misschien wel belast en beladen naar binnen gekomen. En dan mag je straks ontlast en licht de kerk verlaten. Verlicht. Nu de Heer Jezus zegt, vraag er mijn Vader om dat hij het geeft. Voor het eerst en daarna steeds weer, hè, want je hebt het dagelijks nodig. Zoals je elke dag brood eet voor je lichaam, zo heb je ook elke dag genadebrood nodig. Hè, voor je ziel. Om elke dag iets te mogen ontvangen van de rijkdom die er is in het hart van God voor zondaars. De rijkdom van zijn barmhartigheid. Dagelijks. Geef ons heden dagelijks ons dagelijks genadebrood. Bid de Heere, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar dat is wat we elke dag nodig hebben. En ja, door dat te zeggen, ja, daar kom ik eigenlijk twee gedachten mee tegemoet. Als het gaat om de vergeving van zonden. De eerste gedachte is dat je denkt dat je er niet zeker van kunt zijn over de vraag of je zonden wel of niet vergeven zijn. Dat je dat eigenlijk toch niet kunt weten. Dat je, ja, je mag erop hopen en je mag er naar uitzien. Maar ja, zeker weten is dat eigenlijk wel voor me weggelegd. Het is belangrijk om te zien, je kunt zekerheid krijgen over de vraag over vergeving van zonden. De Heer Jezus zegt niet, vraag er Vader om, terwijl hij weet dat Vader mensen erover in het ongewisse zou laten. Maar de Heer wil het geven. Zekerheid. Dat je met zekerheid mag zeggen, mijn zonden zijn ook mij vergeven. God heeft een streep gezet door al mijn schulden. Hij zegt betaald, verzoend. Dat is nou juist zo troostrijk dat je dat kunt weten. Dat is maar niet voor een enkeling van Gods kinderen. Maar de Heer wil het al zijn kinderen leren. Natuurlijk, en de een is daarin meer aangevochten dan de ander. En soms zie je ook mensen die heel hun leven toch een strijd daarover blijven houden. Dat kan. Die toch voortdurend wel aangevochten zijn. Is het nou ook wel echt voor mij? Die met vragen lopen, misschien met u dat ook wel. En met vragen over de toe-eigening van het heil. Dat kan. Maar het is ook wel goed daarom dat ik denk ook helder onderwijs is daarin ook belangrijk. Dat wil de Heilige Geest gebruiken. Om met zekerheid keer op keer te mogen zeggen ja. Dat is wat ik toch wel echt mag geloven. Op goede gronden. Ook mijn zonden, die vele zijn, alle vergeven. De Heer wil daar zekerheid over geven. Dat is juist ook zo troostrijk. Als je dat mag weten. Dat geeft verwondering en vreugde. Nou, dat is de ene gedachte. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat kun je eigenlijk niet zeker weten. Je kunt het wel zeker weten. Andere gedachte is, die je ook wel tegenkomt bij mensen, die er eigenlijk al van uitgaan dat hun zonden vergeven zijn. En die daar ook niet over inzitten. Ja, natuurlijk zijn mijn zonden vergeven, dat mag ik toch wel geloven, hè. Die hoop, ja, die heb ik toch wel. God is toch liefde en, hij heeft altijd voor mij gezorgd. En ik geloof toch wel dat daarom ook de Heer Jezus voor mijn zonde heeft betaald. Maar als je zo denkt, dan lijkt het toch alsof vergeving van zonde iets is waarbij je dan niet meer hoeft stil te staan. Je moet je nu toch vooral wel richten op wat God van jou vraagt. Niet in de zonde blijven hangen. Zo ziet de één vergeving als iets van, misschien komt het in de toekomst nog een keer. En de ander die laat het achter zich en die ziet het als een soort gepasseerd station. Maar nee, de Heer Jezus zegt met dit gebed in feite, dit heb je nu elke dag nodig. Vraag het voortdurend aan mijn Vader. Vergeving van zonde. Vergeef mij al mijn schulden. Maar dit is de spil waarom het draait in het gezonde geestelijke leven. De as, de kern. Keer op keer. Dat je steeds weer mag horen, uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. En dan weer. Heren, zijn ze werkelijk weggenomen? En dat je dan mag zien op Christus, tot hem mag vluchten. En dan mag weten, ja, werkelijk, vergeven. En dat je zo mag leven van de vergevende genade van de Heer. En daarom zegt de Heer Jezus, vraag er Vader om. Vader, vergeef mij mijn schulden. Onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als je dan die vergeving mag ontvangen, dan ontvang je werkelijk een van de meest heerlijke zegeningen. De rijkste zegen die je kunt ontvangen. Vergeving van zonde. Dat veronderstelt twee zaken. De eerste is zelfkennis. Kennis van je eigen hart in het licht van Gods wet. En het tweede is ook, het veronderstelt ook kennis van wat in het hart van God is. Zijn vergevingsgezindheid. En beide zijn heel belangrijk. Het is belangrijk dat je oog krijgt voor je zonde. Als je daar geen oog voor hebt, dan zul je deze bede ook niet tot je nemen. Als je aan je zonde voorbij leeft, heb je ook geen verzoening nodig. Heb er geen erg in. Je gaat eraan voorbij. Ja, zeg je misschien wel dat je zondig bent, maar eigenlijk leef je daar niet bij. Ik was wel eens een keer bij een vrouw. Ah, dat was wel een vrouw die de Heere vreesde hoor. Maar zij leeft ook niet meer. Het was niet hier. Maar ik vroeg die vrouw, tijdens het gesprek zei ze een paar keer tegen me van, ik ben toch zo zondig. Hè? En even later, ik heb toch zoveel zonde. En toen vroeg ik haar, ik zeg, Wat is nou de zonde die je nou zo dwars zit, waar je last van hebt? Ja, zuster, dat kan ik nou zo niet zeggen. Ja. Begrijp je dat? Zij zei dat wel. Ik snap dat ook wel hoor. Maar ze zag het niet. Daarom is het zo belangrijk. We hebben er samen over doorgesproken. Wat is het nou zonde? Ik kom ook een keer bij een jonge vrouw die zei van, ja dominee, wat doe ik nou eigenlijk verkeerd? Ik ben moeder, ik voed mijn gezin op, wat gaat er dan mis in mijn leven? Nou, daarom is het zo belangrijk hè, dat de zonde echt in je leven wordt aangewezen. Daarvoor geeft de Heer juist ook de wet, daarvoor laat hij ook elke zondag de wet voorlezen. Dat je oog krijgt voor dat wat in je leven niet goed is. En dat wil de Heilige Geest ook gebruiken. Juist hè, om je gevoelig te maken voor de zonde, voor de schuld. Ja, hij wil je een teer geweten geven. En dan gebruik je ook juist de prediking van de wet. De prediking van ja, de wet voor. Hè, die ontdekt en die ontmaskert. En de Heilige Geest breng je ertoe. Dat is altijd weer waar hij het op uit laat lopen. Dat je tot de belijdenis komt. Dat je een... Nou, zoals zondag 51 het zegt, dat je een arme zondaar bent. Dat vond ik eigenlijk toch wel opvallend. Dat had ik nog nooit zo gelezen. Dat nou zondag 51, nota bene, bijna aan het einde van de catechismus, in het stuk van de dankbaarheid, na zondag 23 over de rechtvaardiging door het geloof, dan zegt zondag 51 dat we arme zondaars zijn. Ja. God houdt er een arm zondaarsvolk op na. Die in zichzelf niets anders heeft dan schuld. En zonde en gebrek. Hoezo ben je dat, een arme zondaar? Nou, zegt de catechismus, vanwege je gebreken. Nou nee, dat staat er niet. Vanwege je misdaden. Misdaden. Zo denkt God over de zonde. En het luistert zo nauw. Eén verkeerd woord over je broeder of zuster. En God zegt dat is al doodslag. Hè? Als je tegen iemand zegt van... niks nut. Of raken, hè, zegt de Heer in Matteüs 5. Dat is al, hij zegt, dat is al doodslag. Hoeveel mensen heb je in je leven al wel niet omgelegd? De Heer Jezus zegt ook één keer een vrouw aanzien om haar te begeren. Dat is overspel. Eén keer. Een vrouw met het verlangen om het bed met haar te delen. Dan overtreed je het zevende gebod. Dan ben je onrein. Dat is een, in het oog van God een misdaad. God heeft zoveel liefde tot dat wat goed is. Hij kan met de minste zonde niet overweg. En één enkele zondige gedachte rekent hij je aan als een misdaad. En de catechismus spreekt ook over de boosheid die ons aankleeft. Boosheid. Hè? Nou, ik denk vooral aan hoogmoed. Ikgerichtheid, trots, hè, dat trekt heel ons bestaan. Zelfs de allerheiligste hebben in dit leven nog maar een klein beginsel. Hun beste werken besmetten ze met het slechtste, hoogmoed. En daar wil de Heilige Geest ja, je van overtuigen. Hè. En daarom is nodig dat de wet wordt gepreekt. En ik zeg wel eens in zijn hoge norm. Dat God volmaaktheid van je vraagt, 24/7, dat je helemaal volmaakt bent. En dat als dat wordt gepreekt, dan ga je dat zien. Dan zeg je, oh, komt dat zo nou, maar dan blijft er van mij weinig goeds over. Maar dat is precies de bedoeling. Dat je schuldig wordt gesteld, waarom? Om van jezelf af te zien, helemaal alle hoop op jezelf te verliezen en de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus die in het evangelie zondaren zonder onderscheid wordt aangewezen en aangeboden. Ach, maar wat kost het ons moeite, hè? Om onze zonde en onze schuld onder ogen te zien. Nou, ik weet niet hoe u dat heeft, maar in het dagelijks leven heb ik dat ook. Als je nou een conflict hebt of iets met iemand. Ik wijs eigenlijk altijd het liefst van me af. Heb je dat ook? Ja, maar jij, hè? Dat is Adam en Eva. Adam zegt dat tegen de Heer. Dat is ook wat, hè? Die man heeft gezondigd. En dan zegt hij van, ja Heere, die vrouw die u mij hebt gegeven, heeft mij gegeten, eten gegeven van de boom. Nou, een heel verhaal. En dan aan het einde wil hij dan ook nog wel zeggen, en ik heb gezondigd. Maar hij wijst wel naar Eva. Het komt toch wel, hij wijst eigenlijk naar God. Het komt eigenlijk wel door u, die vrouw die u mij hebt gegeven. Had u maar niet een andere vrouw kunnen, een betere. Wat kost het de Heilige Geest? Met eerbied gesproken, hè, hij heeft goddelijke kracht, maar die goddelijke kracht is er ook voor nodig om ons onze zonde aan te wijzen en ons tot de erkenning te brengen. O ja, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb het gedaan om te buigen. Zijn kracht is er voor nodig. We zijn er zo blind voor. Het is een voorrecht als je de zonde wordt aangewezen. De spiegel wordt volgehouden. Ik denk, heb je wel eens gehoord van Picasso? Pablo Picasso was een kunstschilder. Abstract schilder. Ik kan die kunstwerken van hem eigenlijk niet zo goed waarderen. Maar anderen misschien wel. Hij heeft een keer een kunstwerk gemaakt over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En dat schilderij dat hing op en toen stond er op een zeker moment een man uit Duitsland, een oud SS'er bij. En die vroeg Picasso, hebben Sie das gemacht? Heb jij dat gemaakt? En daar klonk echt een stuk minachting in door van, poeh, wat een lelijk schilderij, hè? En toen zei Picasso, nee. Sie haben das gemacht. U heeft dit gemaakt. Ja, 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 ja. Dit is door u. U heeft zoveel ellende veroorzaakt. Nou dat. Die man kreeg de vinger naar hem toe. Dat is wat wij ook nodig hebben. O, zie toch eens. Wat je hebt gedaan. Beleid het. Want dan komt het tot de bede. O God, vergeef mij al mijn zonden. Nou, daar is nog wel iets bij nodig. De prediking van de wet ontdekkend, hè, om die schuld aan te wijzen. Maar wat ook nodig is, dat hoort daarbij, is de prediking van het evangelie. Wie God nu is, dat God in zijn hart barmhartigheid heeft, het evangelie, hè, dat ons wijst op wie de Heere is en dat in het hart van de Heere nu vergevingsgezindheid is. We moeten worden gewezen op wat in ons hart is, niet best, maar we moeten ook gewezen worden op wat in Gods hart is. Als we daar niet op worden gewezen, gaan we dit gebed niet bidden, dan vluchten we van de Heere vandaan. Want als we alleen maar God voor ogen geschilderd krijgen als een toornend God, dan gaan we weg. Dan vluchten we. Oh nee, dat kan niet. En dan gaan we bij de Heere vandaan. En daarom is het en nodig dat ons de zonde wordt aangewezen. Maar ook wordt gezegd, wie nu de Heere wil zijn voor zulke mensen. Dat ons het evangelie wordt verkondigd. Hè? Dat er bij God genade verkrijgbaar is voor de grootste der zondaren. En dat op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Het evangelie moet ons ook echt worden verkondigd. Wat zegt het evangelie? Dat je zonden vergeven zijn. Is dat wat moet worden verkondigd? Niet als eerste. Dat je een kind van God bent. Dat je dat moet geloven. niet als eerste. Dat Christus voor je zonde heeft betaald, dat ze vergeven zijn. Dat je mag geloven dat Christus voor jou is gestorven. Niet als eerste. Als je dat verkondigt en mensen dat laat geloven, dan kan het zomaar zijn dat je een oppervlakkig geloof kweekt. Dat is niet wat God als eerste mensen laat geloven. Dat Christus voor hun zonde is gestorven. Nee, ik zet daar een streep even onder, omdat ik dat toch al vaak in de gemeente hier, maar in ieder geval wel om de gemeente heen beluister ik die geluiden wel. Je moet geloven dat Christus voor jouw zonde is gestorven. Nee. Het evangelie verkondigt als eerste dat God op grond van het werk van Christus Jezus vergevingsgezind is en dat hij tot zondaren komt en hen zijn zoon aanbiedt. De middelaar die verzoening heeft teweeggebracht. Dat hij wordt aangeboden, dat. En dat moet worden verkondigd, helder en krachtig. Dat God vergevingsgezind is. Rijk aan barmhartigheid. Zoals Psalm 86 dat ook zegt. Zo treffend, hè? Vers 5. Heere, u bent goed en gaarne vergevend. Hè? Gaarne vergevend. Dat is wie God is. In zijn Zoon Christus Jezus. En dat Christus zondaar de hand rijdt. Gaarne vergevend. En zoals voor ons dat nou zo moeilijk is, hè? Om mensen de zonde te vergeven. Christus doet het graag. God de Vader doet het graag. En hij neemt de kosten daarvan, God de Vader, voor zijn eigen rekening. Hij heeft er zijn zoon, zijn lieveling, voor over. Dat moet worden gepreekt. Hè? De wet, wie wij zijn, wat in ons hart is. En wie God is en wat in zijn hart is, hè? Want dat is wat de Heilige Geest wil zegenen. En dan in het bijzonder ook de prediking van het evangelie. En de Heilige Geest zal de prediking van het evangelie gebruiken om kracht in je hart te laten doen. En als de prediking van het evangelie kracht in je hart doet, dan is het niet zozeer dat je die kracht bij jezelf, dat je daar oog voor krijgt. Maar als het evangelie wordt gezegend en kracht in je hart doet, dan krijg je juist oog. Dan gaat je blik niet naar jezelf, maar dan gaat je blik naar buiten, naar Christus Jezus, die zondaren in het evangelie nabij komt. En dan zie je inderdaad, oh God is vergevingsgezind. En terwijl dan Christus wordt uitgetekend in het evangelie, hè, wil de Heilige Geest het licht op hem zetten. En dat je dat gaat geloven. Op grond van Christus werk. Zijn offer. Is God vergevingsgezind. Dan ga je daar amen op zeggen. Dan zeg je, het is zo. Ik zie het. God reikt ook mij de hand. En dat niet omdat ik toch iets goeds heb. Ik heb niets goeds. Maar God reikt mij de hand in genade. Op grond van zijn lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. En als je dat nu gaat zien en voor waar gaat houden. Dan komt ook de bede, o Heere, als u zo bent, vergeef mij dan al mijn zonden. Zie. Daarom is dat zo van groot belang, dat je mag zien wie jij bent, de zonde, maar ook wie God is, dat God een God is die op grond van het werk van de Heer Jezus Christus zondaren gaarne vergeeft. Hij heeft er zijn eigen zoon voor over. En daaruit blijkt het toch hoezeer hij zondaren, te midden van hun zonde, die dood zijn door de zonde en de misdaden, lief heeft. Zo lief, dat hij voor zulke mensen zijn eigen kind over heeft. Daarom is dat zo belangrijk, hè, dat je mag zien, in het hart van God is een liefde zo groot, al zo lief heeft God de wereld gehad. Die verdorven wereld, heel die mensheid, zo lief, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Zo lief heeft God zondaren. Zo lief heeft God de wereld. Daar hoort u ook bij. U hoort ook bij de wereld. Zo lief nu. En nou, dat te zien en dat te geloven, dat maakt dat je zegt, o Heere, bent u zo. Amen, ik zie het. En dat geeft de roep. Vergeeft u dan, o Heere, om Christus wil, al mijn zonden, neemt u mijn schulden weg. Kijk, is dit niet helder voor je? Ja, dan bid je dit maar eigenlijk in ongeloof. Maar als je het wel mag zien, hè, dan vraag je het in geloof. En wie nou zo tot God in Christus de toevlucht neemt. Ach, Heere, mijn zonden zijn zoveel. En dan kom je ook jezelf tegen, hè? Ik heb er ook zo weinig berouw over, Heere. Ik zou veel meer berouw daarover moeten hebben. Dat komt u, hè, dat is gepast. Maar als je zo je hart voor de Heere neerlegt en vlucht naar de Heere Jezus. Wijst op de Heere Jezus. O, wilt u mij om zijn naams wil al mijn zonden vergeven. Als je zo de toevlucht neemt tot Christus, achter Christus schuilt. En dan zegt God, dan laat God je verkondigen. Je zonden zijn je vergeven. He, dat is zondag 31 van de catechismus. Die zegt dat zo mooi. Aan de gelovigen alle en ieder wordt betuigd dat zo dikwijls zij de belofte van het evangelie met een ware geloof aannemen. Waarachtig al hun zonden van God omwille van Christus verdiensten vergeven zijn. Dus wie nou met de last van zijn zonde, met zijn schuld, door de knieën gaat en zegt, o God, wees mij om Christus wil genadig. Die moeten worden verkondigd. Ik ben u genadig. Uw zonden zijn u vergeven. Op datzelfde moment. Nou zijn er vanavond in ons midden. Die zeggen. Ik heb gedaan wat niet goed is. Wat kwaad is. En ik krijg die zonden niet meer uitgewist. En ze klagen me aan, ze zijn er, ik weet niet hoe dat moet. Wel beleid ze, erken ze. Maar zie dan juist ook de Zoon van God, Heer Jezus Christus. Die nou zondaren om niet wordt aangeboden. Hè? En dichtbij gebracht, niet ver weg. En dan zegt God, ben je zo gezondigd, hè? Je hebt het er zo laag bij laten aflopen. Je hebt alles gedaan wat niet goed is. Alle 10 geboden overtreden. In je gedachten, in je verlangens. Van stromen van ongerechtigheid. Maar God zegt, hier is mijn zoon. Ja. Maar wat zal het zijn om op zo'n genade geen acht te slaan. God zegt, hier is hij. Kus de zoon. Sluit u zelf niet buiten. Christus sluit u niet buiten. Hij nodigt, welgemeend, oprecht. Kom, zie op mij. En wie tot hem vlucht, die mag worden verkondigd. Vergeving van zonde. Zie. Nou, leef zo als een arme zondaar dagelijks van Gods vergevende liefde. Dan kom je dat arme zondaarsbestaan niet te boven, hè? Ik kom elke dag, aan het einde van de dag, met schuld uit. Heb je dat niet? Ach, ach, ach. Vlucht tot Christus. Keer op keer. En dan mag je zeggen, ach, dan ben ik in mijzelf ellendig, vleeselijk, verkocht onder de zonde. En toch. toch, Christus, bloed bedekt me en reinigt me van alle zonden. En dan kun je jezelf vernederen, dan kom je boven niemand uit. En toch ben je dan gelukkig. Toch mag je je dan verblijden. Dan zeg je van, ach, hij ziet op mij neer in gunst van boven. Begrijp je dat? Dan ben je jezelf zondaar. Zo ervaar je jezelf. Maar door het geloof in de Heer Jezus mag je tegelijk ook weten. En toch in Gods oog ben ik heilig. Nu, als je zo de vergevende liefde van God mag inademen. Dan wil de Heer ook geven dat je vergevende liefde gaat uitademen. Hè? Want dat is wat de vijfde bede dan ook zegt. Hè? Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. Daar is een verband. Hè? Een verband tussen vergeving vragen en ook ontvangen. En dan vergeving uitdelen aan anderen. Op de klank af lijkt het misschien wel voorwaardelijk. Hè? Heer, vergeef ons onze schulden zoals wij dat ook doen. Het lijkt alsof je hier bidt hè, van wij doen het. Wilt u het dan ook doen? Ja, hoe moet je dit zien? Wel, heel eenvoudig eigenlijk. Hè? Eigenlijk is hier de bede, Heere, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij door uw genade en door uw kracht onze schuldenaren vergeven. Het is een vrucht van het geloof. En vergevingsgezindheid vloeit voort uit het gelovig zien op de Heer. Nou, als je zelf verlost bent van vele zonden, van grote schuld, zul je anderen niet vergeven. Zul je anderen, wat anderen je aandoen, meteen betaald zetten. Vergeef zoals u bent vergeven. Zo zegt Paulus in de Colossense 3 vers 13. Zoals Christus u heeft vergeven, doet u alzo. En dat staat bijna hetzelfde in Efeze 4 vers 32. Hè? Wees jegens elkaar goede tieren. Vergevende elkaar. Hè? Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Hoe vaak? Nou, de Heer Jezus zegt tegen Petrus. 70 maal 7. Steeds maar weer vergeven. Hier kun je wel mee worstelen. Er zijn ook mensen die daar niet mee worstelen. En die, ja, eigenlijk wel onverzoenlijk zijn. En die daar eigenlijk ook niet mee zitten. Die best wel hard zijn. Dat is niet goed, hè? Er zijn ook mensen die ik heel weinig van andere mensen kunnen verdragen. En heel erg op hun strepen staan. Dat is ook niet goed. Dat is niet een kenmerk van genade, denk ik. Hij altijd maar voor je rechten opkomt. En jij hebt me dit gedaan en jij hebt me dat gedaan. Ja, maar wil je het me vergeven? Nou, dat weet ik niet. Dat is niet vrucht van het geloof. Als je mag zien hoeveel je is vergeven. Zul je dan zo door het leven gaan. Hij dit, hij dat. En niks van een ander kunnen hebben. Nee. Als je mag zien de prijs die het Christus heeft verkocht. Maar je kunt er wel mee zitten. Maar als je ziet de prijs die Christus heeft betaald. En dan als je dan mag zien op Christus die daar hangt met zoveel wonden. En dat je weet van, o Heere Jezus, dat is wat ik u heb aangedaan. En wil u daar nou van mij gaan hangen? En stemt u dan in met het dragen van de toorn van God die zo heet is en zo bitter lijden? En wilt u dat doen voor mij? Ja, dat geeft toch verwondering. Hè? Dan maakt je hart toch zacht. En als je dan iemand tegenkomt, ja, die misschien wel per ongeluk iets bij je heeft gedaan. Een kras op je auto heeft gezet. Hé, jij moet nog even spreken. Waar heb je het toch niet gedaan, man? Kijk nou eens naar mijn auto. Diepe kras er. Ah, dat gaat toch niet. Ja, dat is toch niet vrucht van genade. Maar je kan er wel mee worstelen. Je kunt er wel mee worstelen. Zeker. Dat je bij jezelf merkt van, ja, Heere, ik weet niet hoe dat moet. U vraagt het, maar het gaat niet. Hè? Je kunt innerlijke blokkades ervaren. Je zult maar jarenlang op school gepest zijn. Altijd weggezet, geminacht. Je zult maar groot onrecht zijn aangedaan. Dan kun je innerlijk inderdaad wel blokkades ervaren als je dan hoort dat de Heere wil dat je de ander vergeeft. Hè? Dan moet zoveel pijn in je hart schuilen, verdriet, moeite, misschien ook wel bitterheid. Wat is dan de weg? Ik wil een paar dingen noemen. En ik hoop dat de Heere daarmee een weg wijst voor u die hiermee worstelt. Het eerste, dat je je leed en het onrecht en het kwaad dat je trof, eerlijk onder ogen mag zien. Je mag proberen daar goed zicht op te krijgen. En je mag benoemen wat de ander jou heeft aangedaan. En dat je daardoor boos bent geworden, dat kan ook echt terecht zijn. Toorn is niet per se zonde. Als u mijn kind iets aandoet, dan zou het toch wel vreemd zijn als ik zeg van nou, maakt me niet uit. Nee, dan is toorn gerechtvaardigd. Dat zegt de Heer ook. Psalm 4, hè? Wees vertoornd. Maar zondig niet. He, dat wil zeggen, wees vertoornd, maar niet overmatig. Laat je er toch niet door meeslepen. In Romeinen 12, vers 9, daar staat, geef de toorn plaats, geliefde, en dan wreek u zelf niet, want mij komt de wraak toe. Geef die toorn plaats, die mag er zijn, maar geef ze over aan mij. Mij komt er, ik kom er eenmaal op terug, geloof dat. Hè. Met andere woorden, hè, de Heere zegt, geef alle onrecht over aan mij, leg het in mijn handen. En weet dat ik alle dingen zie en dat ik ook eenmaal recht zal doen. Vertrouw erop. Laat dat je gemoed rust geven, dat is het eerste. Je mag onder ogen zien. Tweede, vergeving schenken. Dat is echt moeilijk. Dat kost een prijs. Dat kost je jezelf. Want je zet het niet de ander betaald. Je zet het jezelf betaald. Dat wil zeggen, je neemt de kosten ervan voor jouw rekening. Je gaat zelf de kosten ervan dragen. En dat is verre van eenvoudig. Maar het heerlijke is wel dat de Heere daar wel kracht voor wil geven. Hè? En daarom roept hij je ook toe, kom met al wat je belast, al wat je pijn doet, bij mij. Met je verwarde gedachten. Met je, nou, met je onverzoenlijkheid ook. Je tegenstand. Je mag op je knieën gaan. Je mag zeggen, Heere, ik kan de ander niet handreiken. Ik wil het ook niet. Ik weet dat het niet goed is, maar hoe moet het toch, hè? Had van Corrie ten Boom verstijfde. Maar de Heere maakte haar hart zacht. En hij vervulde haar hart met liefde. Dat wil hij ook u geven. En soms gaat het, net als bij Corrie ten Boom, heel abrupt. In korte tijd. Maar vaak ook niet. Vaak is daar een proces voor nodig. En soms is daar ook hulp bij nodig. Therapie, zodat je er naartoe kan groeien. Toe kan groeien naar een moment waarop je de ander de hand kan reiken en kunt zeggen, ja, ik ben van harte bereid je te vergeven. Dat kan. Een tijdje geleden zat ik even te bladeren in een blad van Open Doors. In een van de landen, dat weet u wel, in Noord-Nigeria is ook heel veel vervolging van christenen. En in dat blad stond een verslag van een zekere Aisha, een jonge vrouw. Die was mishandeld door moslim-extremisten. traumatisch. En daardoor voelde ze, zegt ze, ik voelde grote haat in mijn hart. Ja, haat. Maar ze zegt, ik wist er geen weg mee. Maar ze zegt, door Gods genade en door de traumazorg die ik kreeg, de hulp die Hij wilde zegenen, heb ik het onder ogen mogen zien en de daders vergeven. En dat geeft me rust. Zie? Dat is het tweede. Hè? God wil de kracht geven om de gevolgen zelf te gaan dragen. Derde. Om daadwerkelijk te kunnen vergeven, is het nodig dat de ander schuld beleidt. Oprecht. Met berouw. En je kunt in algemene zin gesproken geen mensen vergeving schenken als ze er niet om vragen. Belijdenis van zonde, berouw gaan daaraan vooraf. Hè. Dat is in de verticale lijn zo, tussen de Heere en jouzelf, maar dat is in de horizontale lijn tussen mensen onderling niet anders. Soms vragen, of vaak denk ik, vragen mensen er niet om. Wat dan? Dan is het belangrijk om vergevingsgezind te zijn. En dat je dat bent. En dat is ook wat de Heere je wil geven. Vergevingsgezindheid, hè. Ja, als je groot leed bent aangedaan, dat je het dan toch mag overgeven aan de Heer, je toorn mag plaatsvinden, wetend, u zal eenmaal recht doen, maar dat je dan ook de ander bereid bent de ander te vergeven. En als het daartoe mag komen, maar ook als je vergevingsgezind bent en het komt er niet toe, maar als het er wel ook toe mag komen, hè, dan is dat echt helend voor jezelf, maar ook voor de ander. Ik denk, je kunt de ander geen grotere dienst bewijzen in het aardse leven dan wanneer de ander de zonde vergeeft. Ja, dat is bijzonder groot. Als iemand je iets aandoet en hij komt naar je toe en hij zegt, ik zit er toch zo mee, ik heb het echt verkeerd gedaan. Ik heb je naam te grabbel gegooid. Ik heb jou persoonlijk beschadigd. Zou je het me willen vergeven? Het kan niet meer goed gemaakt worden. Als roddels over je de ronde gaan, hè, dan kan je niet meer tegenhouden. Misschien zit je hier vanavond, herken je dat, karaktermoord. Wat is karaktermoord? Dat iemand je negatief afschildert waar je niet bij bent. Keer op keer. Negatieve praat. Maar dan ga je. Ah, die man. Op een gegeven moment gaan mensen het geloven. Ja, die man, ja. Dat is karaktermoord. Als je daar berouw van krijgt en je gaat naar iemand toe, is het heel groot als iemand zegt, dan wil ik je vergeven. Geen groter geschenk, vergeving. Daar bevrijd je een ander mee. Maar, ik denk ook voor jezelf. Jawel, dat je rust mag krijgen, mag overgeven, altijd weer in mate. Hè? Rust, vrede. Hij zegt, ach Heere, u geeft het me, dat ik de ander de zonde kan vergeven. Dan bevrijd je ook jezelf mee van bitterheid, nu. Dan gaan we eindigen. Hoog tijd. Nagedacht over het inademen van Gods vergevende liefde en ook het uitademen ervan. Ik eindig met wat ik las bij professor Hen Rumke. Dat was een bekend psychiater in Nederland. Hij behandelde mensen die de gruwelen van de concentratiekampen van de nazi's hadden meegemaakt. En hij vroeg ooit een man die heel zwaar had geleden in een van die kampen. Hij zei, wat waren dat nou voor mensen die je dat hebben aangedaan? En toen zei die man tegen de psychiater Hen Rumke. Rumke, hij zegt, Rumke, dat waren heel gewone mensen, als jij en ik. Het is wat, hè? Die mannen die zich uitleefde in Ravensbrück en andere kampen, waren mensen als u en ik. En daarom ken je jezelf. Wat hierin leeft. Maar ken ook de Heere, wat in zijn hart is. En zijn hart dat bruist van vergevingsgezindheid. Hij is een gaarne vergevend God. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 133. Dat is wat bezingt, wat ontstaat als we elkaar vergeven en elkaar verdragen. 133, het eerste en ook het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. 1 en 3 van 133. Maakt u zichzelf bekend, heilig, rechtvaardig, maar tegelijk ook vol van barmhartigheid en vergevingsgezind. En mogen we dan zo onze knie voor u buigen, u onze zonde laten zien, u om vergeving vragen. Op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Gena, o God, gena. Vergeef ons onze schulden. Mogen we u ook onze wonden laten zien. Als we die hebben opgelopen in ons leven. Misschien wel diepe wonden. Heere, wilt u ze aanraken? En wilt u ons ertoe brengen om vergevingsgezind te zijn? Als er onder ons zijn die hiermee worstelen, wilt u ze leiden, zacht en liefdevol. Geef oog op u, Heer Jezus, die toch ook zelf getuigt. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig en genadevol. En u, Heer Jezus, maakt geen verwijten. U valt nooit uit. U valt mensen nooit hard. Dat doet Mozes, de wet. Maar dat doet u niet. Wend u tot mij, word behouden. Zo dragen we elkaar aan u op. Dank voor dit moment, dit uur. Heere, doet u verzoening over al wat niet goed was in het spreken, ook in het luisteren. En mag de winst voor u zijn. Mag het zijn, Heere, tot heil van zondaren en tot eer van uw naam. Ga met ons mee als we van hier gaan, breng ons veilig thuis. En als we nu de nieuwe week zijn ingegaan, wilt u ons leiden en dat we u mogen volgen door gebaande en ongebaande wegen heen. Dicht bij u neemt u ons zo onder uw hoede. Heere, we vragen deze dingen van u uit enkel genade, om Christus wil alleen. Amen. Tot slot gemeente Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 2 van 65. Vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.